Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van Philpott voorgelezen die is gepubliceerd in het vierde deel van 10 predicaties. De titel is Levende Klachten en Philpott heeft hem uitgesproken op zondagmorgen 23 augustus 1846 te Londen. Naar aanleiding van Psalm 38 vers 10 en 11. Heere, voor u is al mijn begeerte en mijn zuchten is voor u niet verborgen. Mijn hart keert om en om. Mijn kracht heeft mij verlaten en het licht mijner ogen, ook zij zelf zijn niet bij mij. Wanneer ik zou zeggen dat de levende ziel nimmer begeerten heeft, nimmer zucht of hijgt, dat haar kracht haar nimmer verlaat en dat het licht haar ogen nimmer wordt weggenomen, welke zaken alle in de tekst liggen opgesloten, dan zou ik niet alleen tegen de bevinding van Gods volk spreken, maar ook tegen het uitdrukkelijke woord der waarheid. Maar aan de andere kant, wanneer ik zou zeggen dat het volk des Heeren altijd is vervuld met begeerten, dat zij voortdurend zuchten te zijn naar God, en dat hun hart altijd naar zijn tegenwoordigheid hijgt, dat hun kracht hen altijd ontbreekt, en dat het licht hunner ogen nimmer bij hen is, dan zou ik evenzeer tegen de onderwijzingen van de Geest Gods in het hart van Gods volk spreken, en tegen het uitdrukkelijke woord der inspiratie. Alles in de natuur draagt het stempel van verandering en beweging, en deze verandering en beweging staat ook gestempeld op alles in de bevinding. De lente volgt op de winter, de zomer op de lente, de herfst op de zomer en de winter op de herfst. De dag volgt op de nacht en de regen komt na de droogte, en de droogte volgt op de regen. De maan wast en neemt af, de eb- en vloedgetijden van de oceaan wisselen elkaar af. De man wordt als zuigeling geboren, groeit als kind op, wordt een jongeling en sterft tenslotte. Op deze wijze is de verandering en de beweging in het algemeen op de natuur gestempeld. En zo gaat in het Koninkrijk der Genade de verandering en de beweging al maar voort. Terwijl wij lezen... Terwijl bij hen gans geen verandering is en zij God niet vrezen. De psalmen zijn een handboek der bevinding van een christen. Hierin zien wij de eb- en vloedgetijden, de veranderingen en bewegingen der levende ziel. En hierin vinden wij van tijd tot tijd onze eigen bevinding getekend door de vinger des geestes, voor zover de Heere ons mogen hebben geleerd. Het volk des Heeren is in sterke mate onderworpen aan vleeselijkheid en duisternis, aan hardigheid, dodigheid, dorheid en aan lauwheid. Soms schijnt er maar juist zoveel leven in hun ziel te liggen, dat ze deze dingen voelen en daaronder zuchten. En daarom roepen zij tot de Heer onder deze gevoelens. Zij kunnen die vleeselijkheid en donkerheid, dorheid en dodigheid, welke bezit van hen schijnt te hebben genomen, niet verdragen. Met deze lasten komen zij tot de troon der genade, de Heere smekende om zijn werk in hun hart te verlevendigen. En hoe antwoordt de Heere dan op hun gebed? Merendeels niet op de wijze welke zij verwachten. Hij antwoordt hen door een zekere zware bezoeking, een zekere slag in de voorzienigheid of in de genade, welke hen heel zwaar treft. Maar de uitwerking is dat hun ziel wordt wakker geschud, dat het hen vuriger doet zijn, dat het hen ertoe brengt tot de Heere te roepen om die duisternis, dodigheid en dorheid, waaronder zij tevoren zuchtende waren, weg te nemen. Deze psalm giet David de gevoelens van zijn ziel voor God uit. Hij ligt onder het gevoel van het ongenoegen Gods. Zijn zonden worden voor ogen gesteld. Zijn ongerechtigheden worden ontdekt in geheel hun walgelijke en verschrikkelijke karakter. Zijn hart is in hem terneergebogen onder een ontdekking van de verdorvenheden van zijn gevallen natuur. Hij roept, O Heere, straf mij niet in uw grote toren en kastijd mij niet in uw grimmigheid. Want uw pijlen zijn in mij gedaald en uw hand is op mij neergedaald. Er is niets geheels in mijn vlees vanwege uw gramschap en er is geen vrede in mijn beenderen vanwege mijn zonde. Want mijn ongerechtigheden die gaan over mijn hoofd, als een zware last zijn zij mij te zwaar geworden. En hier hebben wij de bevinding van een levende ziel, wanneer de zonde op de conscientie wordt gelegd, wanneer haar ongerechtigheden worden ontdekt in het licht en leven van de onderwijzingen des geestes. En ze bezwijkt voor God onder een gevoelig besef van haar rampzaligheid en ellende. Maar is er dan geen ander gevoel dan schaamte, schuld en droefheid? Zijn er geen andere gevoelens levendig in het hart dan een verfoeien en verafschuwen van zichzelf vanwege de geopenbaarde ongerechtigheid? Hier is het grote onderscheid tussen de droefheid der wereld die de dood werkt en de droefheid van Gods volk welke het leven werkt. Er ligt in vleeselijke wereldse droefheid geen roepen tot de Heere, geen hijgen naar zijn geopenbaarde tegenwoordigheid, geen verlangen naar het licht zijns aanschijns, geen bewegingen, verbrekingen, geen vertederingen des harten aan zijn gezegende voeten, maar een duistere wolk van droefheid bezet de geest. En er is geen lichtstraal welke door deze duistere wolk heen breekt, doch daar waar het licht en leven Gods in het hart ligt, is dit niet zo. Daar, hoe duister de wolk welke erboven hangt ook mogen zijn, ligt goddelijk leven in de ziel, het welk opheft onder deze last die er bovenop ligt, en dat worstelt onder deze last, welke het er neerdrukt, en dat niet kan worden voldaan zonder een zekere openbaring van des Heeren tegenwoordigheid en gunst. Dit merken wij op in de woorden van de tekst, en wij vinden David niet alleen maar ter neergebogen onder een gevoel van zonde en schaamte, niet alleen maar bekommerd en bedroefd vanwege de werkingen der inwendige verdorvenheid en het aan het licht brengen van de verborgen boosheden van zijn hart, maar te midden van deze lasten is er een roepen en een zuchten in zijn ziel of de Heere aan en voor hem zou willen verschijnen. Heere, zo zegt hij, voor u is al mijn begeerte, enzovoorts. Deze woorden zal ik dus met Gods zegen verhandelen in de volgorde waarin deze staan opgetekend. En ik zal trachten hieruit wat te tekenen van de bevinding eender levende ziel in haar uitgangen en begeerten naar de geopenbaarde gunst van God. Allereerst is er dan een krachtige blijk van de levend gemaakt mens deze. De diepgaande overtuiging welke altijd in zijn conscientie huist dat hij levende is onder het oog van een alziend oog, een alziend God. Wij vinden deze diep gewortelde overtuiging in het hart van niemand anders dan degene die de vinger Gods heeft aangeraakt. De mens mogen van nature een overheersende en alziende voorzienigheid erkennen, doch het wortelt niet op een diepgaande wijze in zijn conscientie. Hij leeft niet onder een gevoelig besef dat het oog Gods op hem is. Er is geen vreze des Heren in zijn boezem, die springader des levens om af te wijken van de strikken des doods. Doch waar ook de Heer in de ziel gescheiden heeft, daar verwekt hij door het licht van hemels onderwijs deze overtuiging, welke zij altijd behoudt, en dat een gevoel is dat eerder toe dan afneemt, gij, God des aanziens. En dit vinden wij in de tekstwoorden, Heere, voor u is al mijn begeerte. Alsof David op deze wijze een beroep deed op God die de harten doorzoekt, Heere, gij kunt mijn hart lezen. Heere, er is niet één begeerte in mijn ziel, welke uw oog niet aanschouwt. Heere, er is binnenin mij niet één gevoel, dat uw alwetend oog niet opmerkt. Iedere gedachte mijns harten, iedere begeerte mijner ziel, ieder gevoel in mijn conscientie, dit alles ligt zo open voor uw hartdoorzoekend oog, dat ik u niet behoef te vertellen wat ik geweest ben, wat ik ben en wat ik begeer te zijn. Zodanig is het gevoel van iedere levende ziel in wie de geest Gods woont. Hij schenkt die ziel zulk een diepgaand besef van de alwetendheid en de alomtegenwoordigheid Gods, dat ze weet dat het oog van God de diepten van het hart altijd onderzoekt. Maar welke begeerten waren dat? Heere, zegt hij, voor u is al mijn begeerte. Er waren dus zekere begeerten welke werkende waren in de ziel van David, welke opkwamen vanuit de diepte van zijn hart. Deze begeerten zijn zodanig als in meerdere of in mindere mate in alle levende zielen zullen worden gevonden. Eén begeerte was naar de geopenbaarde gunst des Heren. Op die tijd was David zwoegende onder een gevoel van schuld. De verdorvenheden van zijn hart waren ontdekt en blootgelegd. De Heere openbaarde zijn ernstig ongenoegen tegen zijn ongerechtigheden en hij was in hoge mate terneergebogen door een gevoel van zonde op zijn conscientie. De gezegende geest verwekte onder deze zware lasten in zijn ziel een begeerte naar de geopenbaarde gunst van God. En is dit niet het gevoel van iedere levende ziel? Vurige uitgangen naar de geopenbaarde genade en barmhartigheid Gods? Het zal haar niet voldoen om deze zaken in Gods woord op te merken. Het zal haar niet bevredigen deze te horen verklaren door de mond van predikanten. Het zal haar geen voldoening schenken hierover te horen spreken, zoals deze worden ervaren in het hart van Gods volk. Hij begeert dat een gevoel van deze geopenbaarde genade aan zijn eigen boezem wordt meegedeeld, dat deze op een krachtige wijze tot zijn eigen ziel mogen komen, dat hij een zekere zoet getuigenis van de genade Gods mogen ontvangen, doordat die goddelijke zegen in zijn eigen hart wordt uitgestort. Aldus begeert hij dat de genade Gods aan zijn ziel wordt geopenbaard, door de ontdekking van zijn persoonlijke goede tierenheid aan hem, als een schuldige zondaar voor hem. En wat is alle godsdienst, welke de genieting hiervan niet tot grond heeft? Deze laat de ziel behoeftig en naakt, behalve wanneer er van tijd tot tijd een zekere ontdekking is van de geopenbaarde genade en gunst Gods. En wat brengt ons tot dit punt? Is het niet schuld, schaamte en droefheid? Is het niet een gevoelig besef van onze walgelijkheid en ongerechtigheid voor God? Is het niet een zien en gevoelen dat er in ons, en dat is in ons vlees, geen goed woont? Een andere begeerte, welke toen in het hart van David opsprong, was naar de geopenbare tegenwoordigheid des Heren. Die tegenwoordigheid in zijn boezem, welke het geen krom is, zal recht maken, en de oneffen plaatsen zal effen maken. Die tegenwoordigheid, welke zo vaak zijn hart vervrolijkte, wanneer dat wegkwijnde in dit tranendal. Die geopenbare tegenwoordigheid, welke zoals de zon de ziel verlicht, tot welke deze met haar hemelse stralen doordringt en haar in staat stelt zich voor te spoeden en te hopen tot het einde toe. Hij begeerde nog meer, hij begeerde ook de zoete verlevendigingen van God in zijn hart te ervaren, opdat hij niet vleeselijk, koud, dodig, stom, levenloos, dor en ongevoelig mocht zijn, doch dat er die genadige verlevendigingen, die goddelijke verkwikkingen in zijn ziel mochten zijn, dat die hemelse dauw en die zalving in zijn hart mocht neerdalen, waardoor hij zou leven onder een gevoelig besef van de geopenbaarde gunst van God, en hij zich in die liefde mocht verheugen, welke de terneergebogen geest alleen kan bemoedigen. Hij begeerde ook dat de Heere hem van tijd tot tijd zou zegenen met die ontdekkingen van zijn aandeel in de liefde en in het bloed des lams, welke een schuldige conscientie alleen kunnen reinigen, dat hij de besprenging van het verzoenende bloed op zijn hart mocht ontvangen, dat hij mocht voelen dat Jezus zijn borg en zondedrager was, dat hij zijn naam diep in zijn hart mocht zien gegraveerd, op zijn schouders zien gedragen en dat hij een blik mocht werpen in zijn medelijdende boezem, dat hij daar de liefde mocht zien gegraveerd in levende letters, letters welke nooit weer kunnen worden uitgewist. Heere, zegt hij, voor u is al mijn begeerte, al de hunkeringen van mijn hart, al de verlangens van mijn ziel, al het zwoegen van mijn boezem, al hetgeen erom gaat in de verborgen kameren van binnen. Voor u is al mijn begeerte, gij weet het, gij ziet het, want gij kunt mijn hart lezen. Er is geen enkele ademtocht van het levende gebed in mij, nog is er een uitgang van een enkele begeerte, welk uw oog niet ziet. Wel nu, velen van het volk des Heren kunnen hun naam niet op een klare wijze lezen in het boek des levens. Vele zijn de twijfels en de vrees die in hun boezem werkende zijn of de Heere waarlijk een werk der genade aan hun ziel heeft aangevangen, en of zij waarlijk behoren tot het levende huisgezin des Heeren. Maar dit moeten zij weten, of zij bij tijden en ogenblikken ootmoedig aan de troon der genade kunnen liggen en zich kunnen beroepen op een hartdoorzoekend God. Voor u is al mijn begeerte. Zij moeten weten of zij ooit in ootmoed en verbrokenheid des harten te zijn ten neergevallen voor de goddelijke majesteit, en of zij deze levende begeerte uit hun boezem hebben voelen uitgaan in de oren van de Heere Zebaoot, en of zij op een eerlijke rechtschapen wijze en hun goddelijke oprechtheid tot de Heere kunnen zeggen in de taal van onze tekstwoorden: O Heere, voor u is al mijn begeerte. Gij ziet mijn hart aan en weet al hetgeen er omgaat in mijn onrustige boezem. Wanneer u dat kunt zeggen, is dat een kenmerk van het leven. Wanneer dat van tijd tot tijd het gevoelen van uw hart is geweest, dan ervaart u dat dit hetzelfde gevoelen was. Dat werkte in de boezem van David. En God achtte het gepast dat dit door de vinger des geestes zou worden geschreven en op een ernstvolle wijze in de geschiedenis zou worden vermeld, tot vertroosting en bemoediging van zielen in soortgelijke omstandigheden. Het volgende gedeelte van de tekst is: En mijn zuchten is voor u niet verborgen. Wat ligt er opgesloten in deze uitdrukking, mijn zuchten? Zuchten wij niet onder een gevoel van pijn? Het is de natuurlijkste uitdrukking van onze gevoelens wanneer wij onder een doordringend gevoel van pijn verkeren. De vrouw in barensnood, de patiënt onder het scherpe mes van de chirurg, de mens, gekweld door een zekere pijnlijke inwendige kwaal, kunnen alleen lucht geven aan hun smartelijke gevoelens door te zuchten. En is het ook geestelijkerwijs niet zo? Wanneer het volk des Heeren zucht, dan bewijst het dat er binnenin hen een zeker pijnlijk gevoel wordt ervaren, en deze pijnlijke gevoelens kunnen zij alleen maar tot uitdrukking brengen door luid te zuchten voor de troon der genade. Hoeveel zaken zijn er die pijn veroorzaken in een levende conscientie? Allereerst een veelvuldige oorzaak van pijn is het afwijken van God. En wanneer onze lage afwijkingen met schuld op onze conscientie worden gelegd, dan doet dit ons zuchten. Wanneer iemand ziet hoe zijn hebzuchtige hart zijn afgodische natuur, zijn overspelige oog hem ter rechter en ter linkerzijde doet afwijken, doet dit hem zuchten van inwendige pijn. Wanneer hij opmerkt en gevoelt welk een ellendeling hij is, hoe hij, wanneer hij ook maar 5 minuten aan zichzelf is overgelaten, meteen afwijkt op enig verboden pad. En zo hij al niet tot de zonde vervallen is, hij precies langs de rand der verzoeking heeft gewandeld, zal dit hem door zijn innerlijke gevoelens van schuld en schaamte voor een hartdoorzoekend God doen zuchten. Degenen die dood zijn in de zonde of dood in de belijdenis, kennen niets van de pijnlijke gevoelens welke worden teweeggebracht door een gevoel van de inwendige afwijkingen, afgoderijen en overspelerijen van onze diep gevallen natuur. Maar wanneer ook de vermaner Gods zijn intrek neemt in de boezem, een conscientie die eerlijk en teder gemaakt is in de vreze Gods, en wanneer die levende vermaner in iemands boezem gaat, staat waar hij staat, voortdurend wacht houdt, een controleboek bijhoudt, waarin deze iedere overtreding van het hart, de mond of de hand optekent, en een gezette afrekening voor het oog van een hartdoorzoekend God legt, zal dit hem doen zuchten. Hij zal niet in staat zijn met een lach op zijn gelaat naar bed te gaan, en het zal hem zo achtervolgen, wanneer hij voor de troon Gods nadert, dat hij gedwongen zal zijn te zuchten en te kermen, omdat hij geweest is die hij is geweest. En aldus vertelt hem de vermaner Gods, wiens stem nimmer tot zwijgen kan worden gebracht, hoe hij heeft overtreden, en op velerlei wijze hij van de Heer is afgeweken. Maar het zijn ook mensen die zware lasten moeten dragen, welke zuchten. Zelfs de straatmakers, voor ons een alledaags beeld, die werkzaam zijn in het zware beroep van onze straten te bestraten, kunnen nauwelijks hun hamer zonder een zucht doen neerkomen. Zo zwaar is dat beroep. En degenen die moeten arbeiden onder de verdorvenheden van hun natuur en de boosheden van hun hart, zullen vaak moeten zuchten vanwege de zware arbeid waarvoor zij aldus worden gesteld. Zuchten geeft ten derde ook te kennen een begeerte naar een verlichting van de pijn welke men verdraagt, zoals een patiënt van het scherpe mes van de chirurg of een vrouw in baresnood van de oorzaak harer smart. Aldus drukt het zuchten niet alleen maar een gevoel van inwendig lijden uit, maar het getuigt ook van een begeerte naar verlossing. Neem de pijn weg en u neemt het zuchten weg. Neem de oorzaak weg en het zuchten houdt onmiddellijk op, zodat de zwijgende, of om nauwkeuriger te spreken, de stomme taal van zuchten te kennen geeft dat er wordt uitgezien naar een zekere verlossing dat hieraan behoefte bestaat of dat hierop wordt gehoopt. En vinden wij dit kenmerk niet gestempeld op het levende zuchten in het 8e hoofdstuk van de Romeinenbrief, waar de apostel zegt: want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht, tezamen als in baresnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. En dan, om aan te tonen dat dit zuchten naar de verlossing niet de taal der natuur is, brengt de apostel dit terug tot de hemelse oorsprong ervan. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En wat brengt hij iedere levende zucht terug tot de kracht Gods? Het is, zegt hij, de geest Gods in de boezem van een zondaar die in hem en voor hem spreekt, in zijn hart tussentredend voor de troon der genade. Sommigen van het volk des Heren worden beproefd omdat hun gebeden niet samenhangender zijn. Ze hebben geen woorden, zeggen zij, om hun behoefte uit te drukken. Wanneer zij op hun knieën vallen voor de Heere, dan kunnen zij de zinnen niet ordelijk samenvatten. Het is een goede zaak dat zij dit niet kunnen. Dit sluitende gebed past de huichelaars en degene wier godsdienst op het puntje van hun tong ligt, doch die niets kennen van het werk des geestes op het hart. Wanneer zin na zin op schone wijze worden aaneengeregen, past dit degenen wier godsdienst nimmer verder zakt dan hun keel. Maar de gebeden van Gods volk, het zuchten en kermen dat uit hun boezem komt, zijn levende getuigenissen dat zij wat meer bezitten dan lippendienst om tot de Heere te naderen. Iets dat van meer gewicht is om voor hem uit te gieten dan alleen maar verstandelijke begrippen en woorden van de mens. Het zijn de gevoelige begeerten van hun ziel, welke zij vanwege een grondige noodzaak aldus in een onsamenhangend roepen voor de troon der genade moeten uitgieten. Welnu, David wist zielsbevindelijk dat dit zuchten voor God niet verborgen was. Hij wist dat de onderzoeker der harten, wanneer hij vanuit zijn heiligdom in zijn boezem blikte, zag dat daar zuchtingen lagen. Weet u dit? Wanneer deze zuchtingen er liggen, dan moet u dat weten. Niemand kan u op dit punt misleiden. Sommigen uwer, die het volk des Heren zijn, mogen er geen klaar getuigenis van hebben. U mogen uw namen niet op een duidelijke wijze geschreven zien in het boek des levens en niet in staat zijn u te verheugen in de volle verzekerdheid des geloofs. Maar niemand kan u op dit punt misleiden, noch kunt u uzelf misleiden, of er niet van tijd tot tijd begeerten werkende zijn in uw boezem naar God, of er niet van tijd tot tijd zuchtingen in uw ziel liggen, onder een gevoel van smart en schaamte, begeerten in uw hart naar de verschijning van de Zonen Gods. Alle mensen op de wereld kunnen u hiervan nimmer beroven. En wanneer u iets van dit gevoel ervaren hebt, dan kunt u met David zeggen: mijn zuchten is voor u niet verborgen. Gij weet hoe ik desdaags en hoe ik desnachts zucht, hoe ik tot u heb gezucht wanneer ik mij te bed begaf, en hoe ik, wanneer ik desmorgens ontwaak, nog steeds tot u moet zuchten. Gij weet, ik kan mij op u beroepen, want u zijn alle gevoelens mijner ziel bekend. Mijn zuchten is voor u niet verborgen. En wanneer u dat kunt zeggen in eenvoudigheid en oprechtheid Gods, dan is er een blijk van goddelijk leven in uw ziel. En dit lag in het hart van David en het ligt eveneens in uw hart. En God heeft dat doen optekenen tot bemoediging en vertroosting van degenen die iets van deze zaken kennen door goddelijk onderwijs. Het derde deel is, mijn hart keert om en om. In het Engels staat er hijgt. Er is hier iets dat enige uitleg behoeft, de psalmist of liever de Heilige Geest door die psalmist. Die brengt een treffend beeld bij. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Welnu, wellicht kunnen wij ons een ogenblik voorstellen wat er met dat beeld wordt bedoeld. Hier is een arm, opgejaagd hert dat vlucht voor de honden die het dicht achtervolgen om het aan stukken te scheuren. Het hert, overmand door vermoeidheid, geheel en al snakkend en hijgend naar adem, ziet voor zich een beek. Wat verlangt het ernaar aan deze beek te komen? En wat hijgt het er met een kwellende begeerte naar om zijn ledematen te verfrissen in die koele stroom en zijn dorst te lessen door het water ervan te drinken? Zo is het ook geestelijkerwijs. Het volk des Heren wordt vaak op en neer gejaagd, zoals David door Saul werd gejaagd als een veldtoen op de bergen. Hoe vaak worden zij opgejaagd door de Satan, opgejaagd door hun zonde? Hoe vaak achtervolgd door schuld en hoe vaak achtervolgd door schaamte? Wat zitten deze helle honden hen voortdurend op de hielen? En deze dingen doen hen hijgen naar de verkwikkende stromen van het water des levens. Deze oefeningen doen hen ernaar verlangen te drinken uit die beek Siloam en om een teug uit Bethlehems bormput te ontvangen. Aldus geeft het woord hijgen te kennen dat de ziel achtervolgd wordt door de vijanden van haar vrede. Geheel en al vermoeid en dorstig zijnde, verlangt zij naar het water des levens. Is het soms niet zo met uw ziel? Het is niet zo wanneer u gerust bent, wanneer u op uw heffen stil ligt. Wanneer u zich kunt koesteren in het vleeselijke en wereldse vermaak, dan bent u niet hijgende naar God. Maar wanneer er iets plaats heeft dat uw ziel verontrust en verschrikt doet zijn, iets dat u als het ware op de vleugelen van de wind achtervolgt, en u wordt geoefend, u bent bekommerd en bedroefd van geest, het is dan dat u naar God begint te hijgen. Laten we zeggen, we zijn vleeselijk gerust, hetgeen wij veelvuldig zijn, en de verzoeking valt ons aan. Het lijkt dan alsof wij niet meer kracht bezitten om hieraan het hoofd te bieden dan het voetpad waarop wij voortgaan. Zo duister, dodig, stom, levenloos en zo zwak zijn wij dan. Doch het is niet altijd zo met ons. Voor zover wij de vreze Gods in onze boezem hebben, zijn er tijden en ogenblikken dat er enige verlevendiging is. Deze opwekkingen vloeien merendeels voort uit een zekere bezoeking, beproeving of verzoeking, welke de Heere over ons brengt. Deze dingen achtervolgen ons als het ware en jagen ons uit iedere valse schuilplaats, totdat wij, als het radeloze hart, het ertoe worden gebracht te schreeuwen en te dorsten naar die teugen van dat levende water welke onze dorst alleen kunnen lessen. De uitwerking van de pijnlijke gevoelens waaronder de ziel zwoegt is, zoals David zegt, mijn hart keert om en om. Soms ziet u iemand die hard gewerkt heeft hijgen, alsof hij niet op adem komen kon. Is het niet zodanig in de bevinding van het volk des Heren? Wat schijnt hen de adem in de steek te laten wanneer zij zwoegen onder moeilijke en zware lasten? Wanneer de verzoekingen hen aanvallen, lijkt het dan niet alsof zij in alle opzichten moeten bezwijken en neervallen? Ze zijn zo overstelpt door de moeite dat ze hijgen en snakken naar adem. Doch waarnaar hijgen ze? Zij hijgen naar de geopenbare tegenwoordigheid des Heren. Zij hijgen naar een gevoel van zijn goede tierenheid uitgestort in hun ziel. Zij hijgen naar een zeker zoet getuigenis dat de Heer hun God is. Zij hijgen naar een gezicht op Christus als hun zaligmaker. Zij hijgen naar de toepassing van zijn verzoenend bloed en naar een zekere ontdekking van zijn dierbaarheid en schoonheid aan hun hart. En aldus hijgen zij naar hem. Het woord drukt het vurigste en het hevigste verlangen uit, een verlangen dat door niets kan worden bevredigd dan door de Heere zelf. En op deze wijze is het volk des Heeren onderscheiden van alle andere mensen die op het aardrijk wonen, dat zij de Heere zelf nodig hebben en dat niemand dan hij hun verlangende ziel kan bevredigen. Tenzij de Heere zelf hun gebed hoort, is dit voor hen van geen waarde. Tenzij de Heere zelf de werker van hun godsdienst is, geeft dit hen geen bevrediging. Tenzij de Heere tot hun ziel spreekt, neemt dit geen last weg. Tenzij de Heere hen toelacht, zijn hun ellende en droefheid onverminderd. Tenzij de Heere hen toefluistert, hebben zij nog altijd te worstelen met twijfel en vrees en al de beroering van hun verontruste boezem. Zodat het volk des Heeren van alle anderen onderscheiden, is door deze blijk dat zij de behoefte aan hebben, dat de Heere alles voor hen en alles in hen is, opdat hij alle eer mogen hebben en zij alle zoete en aangename vertroosting. Anderen kunnen worden voldaan met meningen, denkbeelden, bespiegelingen en met hetgeen zij voor de Heere doen. Maar het volk des Heeren, ziende en gevoelende wat zij zijn en grondig overtuigd zijnde van hun verloren en verdorven staat van nature, moet de Heere zelf hebben om het licht huns aanschijns, hun hemelse onderwijzer, hun gezegende leidsman, hun enige zaligmaker, hun alles in allen hier en hun alles in allen hierna te zijn. Naar deze dingen is hun hart hijgende, maar is dit altijd zo? Zijn er geen langdurige perioden van vleeselijkheid en dorheid? Wanneer er geen begeerte, geen verlangen, geen hongeren, geen dorsten en geen hijgen is? Niets dan een grote uitgestrektheid van onvruchtbaarheid onder deze vruchtbare akkers? Tussen deze teugjes en proeven liggen uitgestrekte woestijnen van een huilende wildernis. Langdurige perioden van geestelijke honger en dorst liggen er tussen deze verkwikkingen. Langdurige tussenpozen, gedurende welke de Heere niet verschijnt als het licht huns aanschijns. Doch zelfs dan wordt het volk des Heeren op duidelijke wijze gekenmerkt door deze trek dat niemand dan de Heere hun ziel kan bevredigen. Dat niemand dan de Heere van vrede kan spreken tot hun hart, en dat niemand dan de Heere nog altijd hun zaligheid is, dat naar niemand dan de Heere nog steeds hun begeerte is. En wanneer zij hem niet bezitten, dan komt het hen zelfs voor dat zij geen godsdienst hebben welke de naam waard is, en voelen zij zich even ontbloot, nooddruftig, naakt en dor, alsof zij nimmer een getuigenis van de Heere ontvingen, nimmer zijn tegenwoordigheid kennen en alsof zij zich nimmer koesterde in de schijnsels zijner liefde. Volgend kenmerk van de tekst: mijn kracht heeft mij verlaten. En dit was een goede zaak. Wat heeft de kracht van David hem verlaten? Dit kwam omdat hij niet in zijn eigen kracht het hoofd kon bieden aan die zware lasten welke op zijn hart lagen. Reken erop dat iemand zijn lasten zal dragen zolang als hij dat kan. Hij zal het niet opgeven totdat hij ertoe gedwongen wordt. De mens zal alles wat hij kan doen om de hemel te verdienen. Hij zal nooit de overvloedige genade in zijn hart en conscientie ontvangen totdat hij wat heeft gekend van de overvloed van zonde. Niemand zal ooit de zaligheid door de verdiensten van een ander op prijs stellen totdat al zijn eigen verdiensten als kaf voor de wind zijn verstrooid. Niemand zal ooit de openbaring der stervende liefde aan zijn ziel waarderen, totdat hij volslagen moe is van zichzelf. Niemand zal ooit opzien tot de hemel om behouden te worden door een woord des hemels, totdat hij eerst de diepten der hel heeft gezien, zodat het een goede, alhoewel pijnlijke zaak is voor iemand dat zijn kracht hem verlaat. En het is het voornemen des Heeren dat onze kracht ons zou verlaten, opdat zijn kracht in onze zwakheid mogen worden volbracht. Het is een erg pijnlijk punt om daar zielsbevindelijk te komen, totdat geen kracht, totaal geen kracht te bezitten, om zich te bevinden waar de Heere zijn volk brengt, zoals vermeld in Psalm 107. Waarom hij hun het hart door zwarigheid vernederd heeft, zij zijn gestruikeld en er was geen helper. Zich te bevinden op die plaats waar wij een zekere verlossing van God nodig hebben en ons evenwel niet in staat te voelen dit in onze eigen ziel uit te werken, moet noodzakelijkerwijs een plaats zijn welke pijnlijk en beproevend is. Te gevoelen dat wij ons aan de rand van de hel bevinden en te weten dat niets dan een almachtige hand ons vandaar kan wegrukken. Te bezwijken van geest en te weten dat niemand dan God zelf ons kan oprichten en ons op veilige wijze in de heerlijkheid kan voeren, is een erg beproevende plaats. Doch de Heere brengt daar vroeg of laat al zijn volk. Op deze wijze speent hij hen aan hun eigen kracht, eigen wijsheid en eigen gerechtigheid. Hij breekt de arm van de schepsels kracht, opdat hij de eer mogen hebben de eeuwige armen onder de ziel te leggen. Hij ontbloot hen van alles, opdat hij de eer mogen hebben en wij de troost geheel en al door hem bekleed te zijn. Zodat, hoe pijnlijk het ook mogen zijn om te zeggen, mijn kracht heeft mij verlaten. Dat het een plaats is waarop al het volk des Heren moet komen en komt, naarmate de verdorvenheden van hun hart op een stelliger en grondiger wijze worden ontdekt. Ik twijfelde niet aan of het was een tijd voor het volk des Heren hier, dat nog niet geheel hun kracht volkomen verloren was, dat zij een weinig het hoofd konden bieden aan de verzoeking, dat zij de zonde konden weerstaan, dat zij iets konden doen om het ongenoegen Gods weg te nemen en zijn goedkeuring te winnen. Maar wat een pijnlijke lessen hebben zij sedertien geleerd. Nu weten zij dat niets dan de kracht Gods hen ieder ogenblik voor vallen kan bewaren. Niets dan de hand Gods kan hen ervan weerhouden regelrecht in de verzoeking te lopen. Niets anders dan het werk Gods kan in hart, mond en leven enige vrucht of genade des geestes voortbrengen. Al hun kracht heeft hen zo volkomen verlaten dat zij als leem in de handen van de pottenbakker moeten liggen, opdat hij hen mogen vormen tot hetgeen hij verlangt dat ze zijn. En het is hun begeerte te voelen dat de hemelse vingeren hen kneden tot vaten gepast tot des meesters gebruik. Mijn kracht heeft mij verlaten. Ik ben niet in staat één goddelijke gedachte of gevoel te verwekken. Mijn kracht heeft mij verlaten en wel zo volkomen dat ik nimmer kan strijden tegen de Satan, nooit de wereld kan overwinnen, nimmer het vlees kan kruisigen, nooit de zonde kan ten onder brengen, nooit mijn hart buiten de verzoeking, noch de verzoeking buiten mijn hart houden kan. Mijn kracht heeft mij in alle opzichten verlaten. Maar wat is de uitwerking? De Heere wordt daardoor verheerlijkt. Hij doet deze tekst zoet en dierbaar zijn voor ons hart. Er is hulp besteld bij een held. En wanneer wij vast kunnen geloven dat Jezus onze sterkte is, dan beginnen we op te zien tot de Heere om te ervaren dat zijn kracht in onze zwakheid wordt volbracht. En dan zien wij het oogmerk en de zaligheid ervan dat onze kracht ons verlaten heeft. Opdat wij de kracht zijner opstanding mogen kennen en hem alle roem mogen geven van onze volkomen en eeuwige verlossing. Mijn kracht heeft mij verlaten en hoe leert iemand dit? Doordat hem lasten op de schouders worden gelegd, welke hij niet in eigen kracht dragen kan. Doordat hij verzoekingen heeft waarmee hij te worstelen heeft, welke hij niet kan overwinnen. Doordat hij verdorvenheden in zijn hart voelt werken, welke hij niet kan loochenen. Doordat hij ontdekt dat het gehele lichaam der zonde en des doods voortdurend het kwaad nawandelt en dat hij niet in staat is dit één ogenblik te bedwingen. Hij leert dit ook door zijn algehele onbekwaamheid enige getuigenis van God, enige toefluistering uit des Heren mond, enige toelachting van zijn gunst, of enige klare en zekere blijk dat hij een aandeel heeft aan de liefde en aan het bloed des lams te verwekken. Aldus wanneer hij zegt, mijn kracht heeft mij verlaten, ontbreekt hem zijn kracht iets te doen, dat hij begeert in hem en voor hem te hebben gedaan, En aldus bezwijkt hij voor de troon der genade als een bedorven en hulpeloze zondaar. Maar is dit voor de Heere niet juist de tijd om te verschijnen? De Heere verschijnt nimmer totdat onze kracht ons verlaat. Wanneer onze kracht ons verlaat, dan doet hij zijn kracht kennen. En wanneer wij de moed verliezen, richt hij op. En wanneer wij sterven, wekt hij op. Wanneer wij ter neergebogen zijn, heft hij op. En wanneer alle dingen ons tegen zijn, toont hij dat dit alles voor ons is. Aldus is het volstrekt noodzakelijk dat het volk des Heren op dit pad zou gaan, dat hun kracht hen volkomen verlaten zou, opdat zij mogen delen in de rijkdommen van de liefde en het bloed van de zaligmaker en hem gepast en dierbaar mogen vinden voor hun ziel. En ook, ten vijfde, het licht mijner ogen, ook zijzelven, zijn niet bij mij. Een volgend gedeelte van onze tekst. Er was een tijd waarin u en anderen van het huisgezin des Heren licht hadden. Er was voor u een tijd wanneer u de waarheden in Gods woord kon opmerken en dat u zelfs kon zien dat deze alle u toebehoren, dat uw naam in het boek des levens stond. Maar hebt u niet ervaren dat het licht uw ogen van u geweken is? U ziet de leer even duidelijk als altijd, maar u kunt de kracht van die leerstukken niet gevoelen. Er was een tijd dat u kon naderen tot de troon Gods, dat u Jezus kon zien door het oog des geloofs, en dat de genegenheden uws harten zich tot hem uitstrekten. Dat u zijn sterkte kon aangrijpen, zijn woord kon geloven, en dat u zich kon verheugen in zijn beloften, en dat u hem kon aannemen voor u geworden zijnde al hetgeen uw ziel begeert. Doch hebt u sedertdien niet met David ervaren, en het licht mijner ogen, ook zijzelven, zijn niet bij mij. Het is weggenomen, thans zoudt u Jezus willen aanschouwen. Er was een tijd dat u hem zag in ieder hoofdstuk. U kon hem zien in de schepping, in de voorzienigheid, in de genade, in hetgeen u hoorde, in het gebed. U kon hem zien als de Zoon God, staande aan de rechterhand des Vaders, tussentredende voor uw ziel. Maar het licht is van ons geweken. Hebben wij sindsdien niet vaak in duisternis moeten wandelen, wanneer er geen licht was, niet in staat onze tekenen te zien of onze blijken en getuigenissen te lezen? Er was ook een tijd waarin u licht had om het pad te zien dat u bewandelde en dat u er niet aan twijfelde of u was iemand van het levende huisgezin. U kon het spoor zien waarop de Heer u leidde en u geloofde dat dit u veilig in de heerlijkheid zou voeren. Wanneer u ook het pad der voorzienigheid overzag, dan merkte u op hoe de Heer op deze en op die weg verschenen was en u geloofde dat ten laatste alles ten goede zou keren. Maar helaas, helaas, er is een verandering over uw ziel gekomen. Thans moet u zeggen, het licht mijner ogen is ook zelf niet bij mij. U kunt niet de dingen zien welke u eenmaal opmerkte. U kunt de dingen niet geloven welke u eenmaal geloofde. U kunt de dingen niet voelen welke u eenmaal voelde, noch zich verblijden in de dingen waarin u zich eenmaal verblijdde. De dagen der duisternis zijn nu vele. Och, of ik ware gelijk in de vorige maanden, gelijk in de dagen toen God mij bewaarde, toen hij zijn lamp deed schijnen over mijn hoofd en ik bij zijn lichte duisternis doorwandelde. Is dit het geval met u, maar is uw geval een bijzonder geval? Kan het niet worden aangetroffen in Gods woord? Wordt het niet ervaren in de bevinding van Gods heiligen? Bent u al dus het enige kind van God? Bent u de enige gelovige die zijn tekenen niet kan zien of die zijn getuigenissen niet kan lezen? De enige levende ziel die wandelt in de duisternis en geen licht heeft? De enige die zoete getuigenissen en vertroostingen is kwijtgeraakt en die treurt over die zaken waarin hij zich eenmaal verblijdde? Doch welke hij vreest nooit weer te zullen genieten? Was Job, David, Jeremia en was Hiskia niet hier? Op deze plaats bevonden zich deze heiligen Gods terugblikkende op de dagen welke voorbij waren, en verlangende dat deze dagen nog eenmaal zouden wederkeren. Ja, wat meer is, de Heere zelf sprak tot zijn discipelen, dat zij zouden begeren een der dagen van de Zoon des Mensen te zien. Toen ze nabij Jezus waren, konden zij hem beschouwen door het oog als zintuig, evenals door het oog des geloofs. Zij konden luisteren naar de gezegende woorden, welke van zijn lippen kwamen. Ze konden met hem aan dezelfde tafel zitten en zijn persoon aanschouwen. Doch hij werd van hen opgenomen in de hemel, en toen was dit het gevoelen van hun hart. O, dat wij de Heere konden aanschouwen zoals wij hem eenmaal zagen. Dit is de plaats waarop zich velen van het volk des Heeren bevinden. De meest geliefden en de hoogst begenadigden van het huisgezin Gods zijn vaak op deze plaats gebracht, waar zij alleen maar kunnen zeggen: het licht mijner ogen, ook zij zelven zijn niet bij mij. Staat hun zaken dan zo slecht bij als zij geloven? Hebben zij geen metgezellen die hetzelfde veelbewogen pad bewandelen? Medetreurenden die hun tranen storten in het eenzame. Pelgrims die met hen hetzelfde doornenpad volgen, wegzinken in dezelfde modder. Wanneer zij hieraan twijfelen, laat hen dan lezen hetgeen de Heilige Geest hier heeft opgetekend en zien of de gevoelens van hun hart en hun bevindingen hier niet zijn geschreven als met een lichtstraal. Heere, voor u is al mijn begeerte. Zijn dit niet juist de gevoelens van uw hart, van degene onder u die weten wat het is te zuchten, te roepen en te treuren met David? Onder een gevoel van de verbergingen van Gods aangezicht en de werkingen van uw eigen ellendige hart dat vol is van schuld, zonde en schaamte. Toch met dit alles zijn er gezegende blijken van het leven Gods werkende in uw ziel. Het is beter voor u enige van deze pijnlijke oefeningen, deze verwarrende zaken in uw gemoed te hebben, dan gerust te zijn in Sion. De Heere kon u, zoals hij dat bij duizenden dode belijders heeft gedaan, op hetzelfde peil hebben gelaten, nimmer bezwijkende, nimmer opstaande, bij wie het nimmer eb en nimmer vloed is, die nimmer toenemen en nimmer minder worden. Waar zij zich in januari bevonden, daar zijn ze in december, en waar ze in 1836 waren, daar zijn ze in 1846, en daar zullen ze in 1856 zijn, wanneer zij nog leven. Zij gelijken op die stenen beelden welke wij aan de nieuwe weg zien. Deze bezitten al de trekken van een mens, de lippen, de oren, de neus en de ogen. Kom er 20 jaar later langs en u zult het oude standbeeld zien staan waar het stond. Het volstrekt onbuigzame marmer, wat smeriger en wat meer bezoedeld, maar nog altijd daar staande zoals het 20 jaar geleden was. Is dit niet het beeld van de mens met de naam van te leven terwijl hij dood is, met de leerstukken der genade in zijn hoofd, en niets van de kracht ervan in zijn hart? Wat was hij 20 jaar geleden? Wat hij thans is, zoals het standbeeld dat ik beschreven heb, wellicht wat meer bezoedeld en smerig door de verdorvenheden der wereld. Maar in 1846, precies hetgeen hij was in 1836, toen dood en nu dood. Is het niet beter een levend mens te zijn, gekneed door de goddelijke vingeren? Hoewel misschien wel dwergachtiger dan deze reusachtige standbeelden, welke zo dreigend op ons neerzien vanaf de steenhouwersplaatsen? Is het niet beter klein en nederig te zijn, doch te leven voor God, dan een van deze hoge beelden te zijn, die louter de uiterlijke gedaante hebben van een mens? Wanneer er genade in ons hart ligt, dan zullen er in meerdere of in mindere mate die schommelingen zijn, die op- en neerbewegingen van het goddelijke en verborgen leven. Maar het is verreweg beter, hoe pijnlijk dit ook mogen zijn, deze twijfelmoedigheden en oefeningen te hebben, dan op zijn heffen stil te liggen en gerust te zijn in Sion. Het zijn deze oefeningen die de ziel levendig houden. Neem deze weg en de mens zinkt weg in dodigheid. Het water der zee wordt vers en goed gehouden door heen en weer te ebben. Maar sluit deze wateren af in een havenbekken en wat worden het dan stilstaande wateren? Deze verliezen al hun frisheid en worden weinig minder dan een massa vuile verdorvenheid. Laat zo u, die de naam Gods vreest, zonder deze oefeningen, zonder de werkingen des geestes op uw hart, zonder deze op- en neerbewegingen, zonder deze eb- en vloedbewegingen van goddelijk leven in uw ziel zijn. en u zou spoedig gelijk zijn aan het stilstaande water in de haven, zonder enige smeking tot God in het gebed, zonder enige uitgang des levens naar hem, zonder iets dat u openbaar maakt als een levend gedenkteken van Gods genade. Daarom, hoe pijnlijk, beproevend en verwarrend, hoe gekant tegen vlees en bloed en tegen de rede het pad ook zijn mogen. Het is evenwel verreweg beter een levende ziel te zijn met krachtige oefeningen, scherpe verzoekingen, zware bezoekingen en droefenissen dan door God met rust te worden gelaten. Geen pijnlijke oefeningen, noch aangename gevoelens, geen afkeurende blikken van het aangezicht Gods, noch de toelachingen van zijn liefdevolle gunst, geen tranen van droefenis, noch tranen van blijdschap, niets van de Heere, doch alles van het eigen ik te hebben. Overgelaten te worden aan ons eigen ik, aan onze trots, vleeselijkheid, aan onze verdorvenheid. Het is verreweg beter een van des Heeren arme beproefde verzochte huisgezin te zijn, dien hij op deze wijze in handen neemt, dien hij op een verborgen en genadige wijze oefent, dan te leven zoals velen doen, zonder zorg of zonder enige vrezen, en die nimmer hun staat voor God leren kennen, totdat zij vallen in de poel van het vuur. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambos.